Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Wat?
Ja, als mensen het vragen, ik luister wel. Ja.
Jezus, jij hebt echt zoveel massa dat Wout vakantie heeft nu.
Echt, hè?
Ontvraagd, wij draaien.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 259. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jurjan Nieuwas.
Hey, hallo.
Donovan Kersenberg.
Goeiedag.
En Friso Weijers.
Goeiedag.
En we hadden het vorige week al even over Mobile World Congress, de telecombeurs die elk jaar in Barcelona plaatsvindt en dit jaar weer terug was, kan je wel zeggen. Maar ik was er niet bij. Friso en Donovan waren daar wel bij. En die kunnen dus alles vertellen over hoe het was en kunnen we uitgebreid nakaarten over die bijzondere beurs.
Eén ding kan ik al wel vertellen. Ik heb geleerd dat Friso stiekem een prima cameraman is.
Ja, dat
hebben we. Want we hebben natuurlijk heel veel social updates gezien vanuit Barcelona. Met name natuurlijk Donnie heel veel voor de camera. En ja, er moet iemand de camera vasthouden natuurlijk. Dus dat... Ja.
Dankjewel.
Begenadigd cameraman.
Inderdaad. Nou, we hebben ook een begenadigd presentator.
Ja, dat wisten we van Donnie natuurlijk al lang. Dat is geen
Ja, dat waren leuke stories inderdaad vanuit Barcelona. Het voelde weer helemaal alsof ik daar in die hallen rondliep. Dat was
precies leuk. De bedoeling.
We beginnen uiteraard zoals altijd, wil ik zeggen, maar het is pas de derde keer, met de puntpost. De ingezonde lezersreacties. En de eerste is van Mike P. Want Jur had vorige keer gezegd, zeg even dat je in de puntpost wil. En die zei, ik wil ook in de puntpost, maar ik vind wel dat jullie de hele jingle zelf moeten inzingen.
Ja, dat vind ik raar. Hij wil in de puntpost, dus eigenlijk vraagt hij, willen jullie mij niet. Maar dan stelt hij daar vervolgens een eis aan. Dan denk ik, dat is niet hoe deze power dynamic in elkaar zit.
Precies, nee. Ja, het is ook een beetje een raar verzoek, dus dat gaan we echt niet doen. Toch? Toch?
Nou.
Oh god.
Ja, dit is precies wat je denkt.
De puntpost, de puntpost. Er rijmt bijna niks op puntpost.
Wat?
Ja, als mensen het vragen, ik luister wel.
Ja. Jezus, jij hebt echt zoveel massa dat Wout vakantie heeft nu.
Echt, hè?
Ontvraagd, wij draaien.
Ja.
Jongen.
We hebben trouwens meer reacties gekregen. En daarvoor heb ik niet gezongen. Dus vanaf nu kun je weer veilig luisteren. Ruben Stuut vraagt, mijn vraag is, waarom jullie in de video's niet standaard of subtiel 1 of 2 Tweakers Gear dingen dragen? En we hebben een paar presentatoren aan tafel. Jur, hoe zit dat? Waarom dragen we dat niet?
Of niet nou, dat doen we wel.
Jawel, hè?
Ik wou net zeggen.
Ja, er ligt, we zitten nu in, ik weet eigenlijk de nummering niet, maar laten we dit voor de grap Studio 2 noemen. Uh-huh. Studio 1 is hiernaast, daar is waar we de videoreviews over het algemeen opnemen. En daar staat een doos met allerlei Tweakers Gear die mensen aan mogen trekken wanneer zij daar zin in hebben. Ik heb dat nog niet gedaan. Komt ook een beetje omdat daar de wat gangbaardere maten van de redactie op liggen. En ik heb niet per se een gangbare maat voor onze redactie. Ik zit toch wel meer in de dubbel XL voor de meeste standaard truien en shirtjes. Dus 1,91. Laten we doen alsof het met lengte te maken heeft. Ja. Dus dat is voor mij. Yes. Ik weet niet hoe dat met Donnie zit.
Nou, ik deed het al voordat het cool was. Nee, voordat wij zeg maar daarover vergaderd hadden, heb ik al een paar video's opgenomen waar ik toevallig mijn eigen persoonlijke Tweakers Gear al aan had.
Had je zelf laten maken, toch? Of zo?
Nou, niet zelf. Nee, het was wel zeg maar... toen het nog een test was, ja. Toen had ik de trui al een paar keer aangetrokken. Dus en toen we de afspraak wel hadden gemaakt, had ik zoiets van, nou, dan trek ik af en toe inderdaad even wat Tweakers Gear aan. Dus ja, we doen het al.
Kennelijk is het zo subtiel dat hij het niet heeft gezien.
Ja, het gaat zelfs nog verder, want we doen het niet eens alleen met het dragen van de kleren, maar bijvoorbeeld met de smartphone reviews. Is het soms wel eens zo dat die smartphones heel subtiel tegen zo'n mooie Tweakers drink
ding die staan.
Ja, ik weet in ieder geval, als je nu de laatste gepubliceerde videoreviews gaat bekijken, dan weet ik dat Thomas in ieder geval een van die video's in een Tweakers trui heeft gedaan. Mm-hmm. Maar trouwens, niet alleen de presentatoren, want ook gewoon als je op de redactie loopt, maar we zijn natuurlijk maandag meestal met de hele redactie hier, zitten er bijna altijd wel een paar mensen met een Tweakers trui of een shirt of weet ik wel, of sokken.
Ja, dus, die zie je dan weer minder.
Maar, ja, die zie je minder voor de video inderdaad, maar nee, de presentatoren die kunnen dat doen wanneer ze daar zelf zin in hebben. Het is niet zo dat er de powers that be tegen ons zeggen, jullie moeten dit aan. Nee, als je het leuk vindt mag het, en als je het niet leuk vindt dan hoeft het niet.
Ja, daarom, ik doe het ook niet altijd. Maar... Ik heb ze ook nog aangehaald op NWC, de sokken.
Tada, je hebt het gewoon verspreid. Ja.
Nu zit er een gat in. Nee.
Heb je er een gat in gelopen? Ja, dat zou wel kunnen op zo'n beurs trouwens. Daar loop je wel veel.
Zo, viel mee. Er zijn nog heel.
Ja, inderdaad. Herman Maas zei nog, hoe kijken jullie naar wat Linus Tech Tips aan het doen is met hun testlab dat ze aan het bouwen zijn? Ik kan me voorstellen dat zij nu middelen tegen aangooien waar jullie testlab echt jaloers op zou zijn. En zou je graag eens rondkijken? Friso, dan leg ik deze even bij jou neer. Weet je wat Linus aan het doen is met zijn testlab?
Ik heb een paar van die filmpjes gezien. Ik heb het niet heel nauw gevolgd, moet ik wel bekennen. Maar ja, ik denk dat het heel erg lijkt op wat wij natuurlijk ook aan het doen zijn. Dat wij echt, we hebben natuurlijk ook iets wat wij het testlab noemen. Waarin we op basis van hele vastgestelde testprocedures, waarvoor we ook zelf dingen ontwikkelen,
ja.
Producten testen. Dus, en zou ik graag willen rondkijken, natuurlijk, ja. Hartstikke leuk om ook daar eens een kijkje te kunnen nemen. Te zien wat zij allemaal doen.
Ik heb het omgekeerde verhaal trouwens wel. Want ik leidde hier, dat was nog in Noord. Dus meer dan 3 jaar geleden. Leidde ik iemand van The Verge. Ik zal maar even geen naam noemen. Leidde ik rond in ons testlab. Mm-hmm. Dat was tanig onder indruk. Hij zei, in de hele Engelstalige techmedia sector heb ik dit nog nergens anders gezien. Dit zijn echt wel unieke faciliteiten.
Ja, ik denk wel.
Stik jaloers.
Er zijn natuurlijk wel andere media die ook zoiets hebben. Ik bedoel, ja. Sterk nog, in Canada heb je natuurlijk Artings. Maar dat is Frans-Canadees. Die zit in Montreal, als ik me niet vergis. Ja, en wij waren ook bij DxOMark. Die hadden een klein standje op de Franse, zeg maar op het Franse paviljoen op NBC. En die demonstreerden daar een soort robot. Die hadden ze in Roemenië gekocht. En daarmee testen ze tegenwoordig smartphones. Ah, nice. Dus die timmeren ook al heel hard aan de weg. Ze zijn natuurlijk zeg maar begonnen vanuit cameratest vooral. Maar ze gaan dus nu ook door met accutest. Want die robot gebruiken ze voor accutest. Een soort, een soort arm eigenlijk die over het scherm beweegt. Ja. Dat ze dus daarin een soort vastgesteld testparcours kunnen laten volgen. Ze gaan laptops testen, begreep ik. Dus daar gebeurt ook wel het een en ander wat heel interessant is.
Yes, leuk. Genoeg om dus rond te kijken.
Het enige wat ik wel heb, het is natuurlijk hoe Linus Tech Tips dat doet, maar ze maken daar een enorme borstklopperij van. Ze hebben best wel de video van daar ze het hele pand heen gaat, hoeveel ruimte ze wel niet hebben en wat ze allemaal hebben. Het is allemaal heel cool, maar ik denk bij mezelf van, het is uiteindelijk wel ook gewoon de middelen die je nodig gaat hebben naar het einddoel toe. Ik vond, natuurlijk maak ik eerst een filmpje, maar volgens mij hebben ze dat soort filmpjes al best wel regelmatig gemaakt inmiddels. En ik heb zoiets van, oké, ja, we weten dat jullie hebben heel veel mogelijkheden. En ja, ik moet ook heel erg zeggen, als ik dat zie, dan denk ik, oh, super onder indruk. En dan ga je een beetje kijken van wat ze dan doen. En ik van, oké, maar hier hebben wij soms op andere manieren, maar hier hebben wij ook oplossingen voor bedacht. Weet je?
Precies.
Dan wij ook op ons borst kloppen, ja.
Precies. En misschien kunnen wij zelfs wel harder op de borst kloppen, want wij smijten er niet zoveel geld tegenaan. En kunnen toch net zulke mooie, tenminste, dat is even een aanname.
Ah, die robot die ze hebben voor de toetsenborddrukding, dat is best wel leuk. Dat zag ik best wel uit.
Die robot die zij hebben, ik bedoel, wij hadden.
Een betere?
Nou, ik weet niet of die noodzakelijk beter is, maar wij hadden hem volgens mij in 2017 is die gekocht. We hebben precies zo'n robot hoor. Dus, ja.
Ook met die hele mapping en zo, en dat die automatisch de structuur
dat is wel, het moet wel automatisch worden bediend. Ik bedoel, er rolt een automatische meting uit. Dus een beetje zoals met onze responstijdentester die we nu hebben voor monitoren. Dus je kunt op een knopje drukken, dan kun je 1 toets automatisch doormeten. En dan zegt hij van, daar ligt het actuatiepunt, zo diep wordt hij ingedrukt. Maar je kunt niet dus dat je op 1 knop drukt en dat hij gewoon het hele toetsenbord gaat doormeten. En dat aan het einde een soort...
Ja, dat kon die van hun wel. Die kon het alle layouts overweg, want dat werd gewoon helemaal ingeregeld automatisch. En dat vond ik met name het indrukwekkende onderdeel. Want inderdaad, het techniekje van dat een druk op een knop kunnen meten hadden we, hebben wij inderdaad heel lang. Ja. Alleen zij doen dat wel een paar stappen verder nog dan wij op dit moment.
Ja,
zijn we misschien de versie 2 dan.
Ja.
J.S. Winkels voegde nog toe aan het onderwerp van vorige week over de USB-C-kabels van Apple, die dus wellicht made for iPhone kunnen zijn en dan beperkt zijn. Dat zijn HP-monitor van 3 jaar oud dat ook heeft. Een melding dat de USB-C-kabel niet gecertificeerd is. Alles werkt verder prima. Het is dus niet iets nieuws. Friso, jij weet veel van monitoren. Heb je dit ook wel eens gezien?
Ik heb het wel eens gezien. Ja, sommige laptops die schommelden in het verleden een klein beetje. Dan vroegen ze eigenlijk meer stroom dan dat er technisch gezien door die aansluiting mocht. Maar als dat dan dus een monitor van HP was, een laptop van HP, dan kon het weer wel. Had je ook met docking stations volgens mij. In ieder geval naarmate de USB-standaard geavanceerder wordt. Volgens mij hebben we dat ook op NWC niet heel actief gezien, maar ze waren er wel, de USB-IF.
Die hebben volgens mij weer hun 240 watt USB-C standaard, als ik me niet vergis, had ze meegenomen.
Ja, dat klopt.
Ja, inderdaad. Dus nou ja, daarmee, kijk, naarmate die standaard dus geavanceerder wordt, zijn dat soort trucjes ook niet nodig. En mag ik toch hopen dat dat soort meldingen dus ook niet meer nodig zijn. Dat je gewoon met iedere monitor, iedere laptop kunt opladen zonder vervelende meldingen, zoals het hoort.
Dat is de droom die we al 8 jaar dromen.
Ja, 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 oké, goed. We blijven dromen.
Ik moet meteen weer denken aan die XKCD-strip van... Er zijn 15 wereldwijde universele standaarden. Dat ze zeggen, belachelijk, 15, dat moet beter. We gaan 1 standaard maken die het allemaal goed omhelst. En dan, er zijn nu 16 officiële standaarden.
Ja. Ja. Maar ja, vroeger was het op zich wel beter dat je gewoon ook echt verschillende vormen had die niet in elkaars laadje pasten, zeg maar. Als je het over bijvoorbeeld geheugenkaartjes hebt. Nu heb je gewoon USB-standaard. Nou, het ziet er allemaal hetzelfde uit. En het kan altijd wat anders. En het is maar net afwachten wat hij dan kan.
Ja. Ik heb wel eens iemand het horen vergelijken met openbaar vervoer. Hè? Wel dat je bij de bushalte of bij het treinstation meerdere van die paaltjes hebt om in te checken. En dan moet je het bij de juiste uitchecken en bij de juiste inchecken en allemaal gedoe.
Ja, ja.
En zo voelt USB-C ook een beetje. Zo, je moet wel heel goed checken of wat je erin steekt. Want het kan wel, je kan erin. Maar of het dan ook werkt, dat moet je altijd maar weer zien.
Leuke vergelijking.
Ja, ja, vond ik ook. Kobi 147 zei nog even een persoonlijke tip als het gaat om PC-VR-titels, aangezien deze nooit vernoemd wordt. Half-Life Alyx Wanderer. Jur, ooit van gehoord?
Nee, hij zegt, dit is een titel die nooit genoemd wordt tussen titels zoals Half-Life Alyx.
Ja.
En dan bedoelt hij de game Wanderer.
Kijk, zo slecht ken ik hem. Ik
zit er niet aan elkaar vast.
Ik dacht, heeft Alyx ineens een opvolger gekregen? Nee, gemist?
Nee, Wanderer is een time travel puzzle-achtige game. Mm-hmm. Ik heb hem nooit gespeeld, dus ik kan je er verder ook niet heel veel over vertellen. Het is lastig. Alyx wordt altijd genoemd omdat het een beetje de consensus AAA VR game is. Weet je, de benchmark van zo moet een AAA VR game zijn. Weet je wel. Gewoon lijvig genoeg, hoogwaardig qua graphics, qua gameplay. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die hun eigen favoriete VR game daarin hebben. Sowieso, als je van race games houdt, dan heb je helemaal geen boodschap aan Alyx. Dan zijn er heel veel race games waar je echt heel tof in kunt race gamen.
Precies.
Dus nee, ja, het is absoluut natuurlijk zo dat Alyx absoluut niet de enige goede VR-game is. En Wanderer verdient volgens Kobi een podium en bij deze gekregen. Ik heb geen idee of hij gelijk heeft. Als ik tijd heb, dan ga ik... Ik heb een Quest 2, dus daar zal ik hem vast op kunnen spelen. Dus wellicht ga ik daar eens kunnen kijken.
En dan nog een VR-vraag van JJADX. Zou er een markt zijn voor buiten VR? Heb meer ruimte in mijn tuin dan in mijn huis? Ik vond dat wel een goede opmerking.
Nou ja, ja, kijk, voor VR zijn een aantal dingen belangrijk. Namelijk 1, je moet ruimte hebben.
Ja.
En 2, het moet licht zijn. Nou, licht is in principe moet te doen zijn buiten.
Ja.
En ruimte, nou, als je een tuin hebt, dan is het inderdaad... het is alleen eventjes infrastructuur. Dus nee, in het geval van PlayStation zit je vast aan een kabel.
Ja.
Dus dat betekent ook wel dan dat je dus ook je PlayStation en je televisie buiten moet gaan zetten. als je onbekabeld speelt met bijvoorbeeld Quest, kan dat... Nou, standalone kan natuurlijk overal. Dus dat zou je inderdaad prima in je tuin kunnen doen. En maar goed, zijn vraag is, zou er markt zijn voor... Ja, in een land als Nederland waar je natuurlijk niet helemaal kan rekenen op goed weer... Vind ik het nogal tricky om te veel buiten... Je laat je hardware of het algemeen toch niet over aan de... ik wilde zeggen de getijden, maar dat is niet het woord dat ik bedoelde.
Elementen.
Die elementen, ja.
Ik kan dus zeggen, want zijn er eigenlijk waterdichte VR-brillen? Bestaat dat?
Als je zo'n VR-bril hebt waar je een telefoon in zit en die telefoon is zelf waterdicht, dan kom je naar eind, denk ik. Maar nee, ik heb geen idee. Dat is niet een ding bij VR-brillen, dat daar keurig op vermeld staat hoe waterdicht die is. Er zijn in ieder geval mensen die met een PSVR op hun hoofd het zwembad inspringen, denk ik.
Ja, een space simulator met een onderwater VR-bril.
Je hebt wel kajak VR. Als je dan daadwerkelijk in een kajak in een zwembad gaat zitten en dan dat gaat spelen, heb je wel...
Ja, kan ook. Ja.
Wow, nee, want dan schommel jij zelf een ander ritme dan dat je in de game schommelt. Dat gaat zeer misselijk maken worden.
Ja, gelukkig zit je dan wel in een badkuip, zodat je niet zo heel veel hoeft te dweilen dan.
Nee, het is een grappig idee. Ik heb er zelf nog nooit echt over nagedacht. Maar inderdaad, heel veel mensen natuurlijk buiten meer. Het zal vooral zijn dat jij... sterk genoeg netwerk hebt dat je dingen naar je helm kunt streamen. Of nogmaals, helemaal standalone zoals Quest 2 kan. Dan zie ik geen reden waarom je dat niet buiten zou kunnen doen.
Ja, ik moet zeggen, het doet mij wel een beetje denken aan... ik ben ooit met een groep vrienden naar zo'n soort van... ze noemen het een VR-pretpark. En eigenlijk was het gewoon één hele grote fabriekshal.
Ik
inderdaad.
Ook geweest.
Ja. Ja, precies.
In Amsterdam-Noord? Of?
Nee, het was volgens mij ergens in Delft of zo.
Ah, Rotterdam, ja, je hebt er inmiddels best wel veel in Eindhoven, Rotterdam.
Ja, en dan heb je dus eigenlijk gewoon een soort van PC op je rug... in de vorm van een rugtas. En dan heb je die VR-helm op en een gun in je hand.
Ik kreeg
en dan
een vrij rondloop, ja.
Inderdaad. Dat werkte echt verrassend goed. Dat was echt...
Ja, dus er is in principe geen reden waarom je dat niet buiten... buiten zou kunnen doen.
Nee, precies, daarom.
Dus, behalve het weer.
Behalve ja, het weer. Boven het weer. En nou ja, gewoon de veilige zone tekenen moet natuurlijk ook in je tuin ook wel leuk. Dus nee, dat zou prima. Maar specifiek een markt voor buiten VR, dat denk ik toch net niet.
Dat denk ik ook niet. De highlight dan. Friso, dan begin ik bij jou.
Ja, ik zag van de week op Ars Technica was het. Een nieuwe feature in Windows die mij toch wel interessant leek. Auto color management. Of nou, ik moet eigenlijk zeggen, het is geen nieuwe feature. Maar het is wel een feature die met de volgende grote Windows update. Dat was namelijk de verwachting die in het artikel wordt geschetst. Naar alle monitoren zou worden uitgerold.
En wat hebben we daaraan?
Wat hebben we daaraan? Ja goed, het is een beetje een technisch verhaal. Maar goed, waar komt het op neer? Nou, heel veel content die je ziet op het web. Op afbeeldingen, video's, filmpjes. Ook complete films. Die zijn eigenlijk gemaakt op een bepaald kleurbereik. sRGB ongeveer. Nou ja, vroeger had je heel veel monitoren die daar ook gewoon geschikt voor waren. Maar tegenwoordig heb je steeds meer schermen die ook meer kleuren kunnen weergeven. En dat kunnen zelfs hele goedkope schermen zijn. We hadden bijvoorbeeld recent hadden we die AOC-monitor van €170. Mm-hmm. Nou, die kan al meer kleuren weergeven dan er in dat bereik zitten. Dan zou je zeggen, heel leuk, heel goed. Want je hebt dus monitoren die veel meer kleuren kunnen laten zien. Dus eigenlijk veel verzadigdere kleurenstandaard tonen dan wat ze vroeger konden. Alleen die content dus is daar eigenlijk niet op gemaakt. En wat je dan krijgt, is dat die content dus standaard oververzadigd wordt weergegeven. Tenzij je dus een vorm van kleurbeheer hebt. Of een goede sRGB-modus in je monitor kan ook. Maar dat hebben veel goedkope schermen dan weer niet. Mm-hmm. Maar goed, dat kleurbeheer wat tot nu toe in Windows zat, dat was een beetje, ja, dat was een soort beheerder die zei van, nou, ja, pst, hey, deze monitor kan meer kleuren weergeven.
En dan?
En dan niks. Dan zei hij van, nou ja, succes, doe er maar wat mee. Hopelijk doe je er wat mee, toepassing. Maar als het niet is, ja, is het ook niet erg. Dus wat je in de praktijk kreeg was dat kleuren er gewoon heel anders konden uitzien van toepassing naar toepassing. Ik heb het ook op die AOC-monitor even geprobeerd. Bijvoorbeeld games zijn een goed voorbeeld. Die werden gewoon met de volledige verzadiging getoond. En dat is precies wat die functie Auto Color Management dus eindelijk naar... Echt na jaren, want macOS kan dit echt al jaren. Apple heeft al vele jaren schermen, computers met schermen met een breed kleurbereik. Mm-hmm. macOS al jaren geen probleem. Windows, ja, die was dus een beetje een puinhoop. En die functie Auto Color Management zal dat dus, als het goed is, dat is te bezien. Maar dat hoop ik wel aan de hand van wat ik erover heb gelezen, zal dit oplossen.
Is dit moeilijk?
Is dit moeilijk?
Want Windows bestaat natuurlijk al... 40 jaar bijna?
Ja. Zoiets, hè? Nou ja, je zou bijna zeggen dat het heel moeilijk is. Ik bedoel, ja goed, er zijn bepaalde berekeningen voor nodig. Maar mm-hmm. ja, in andere systemen kon het ook al. En je had bepaalde videocard drivers, daar kun je het ook aanzetten. Nou ja, is het moeilijk? Kijk, en dat is iets, ik heb wel een paar vragen. Als het er eenmaal in zit, wil ik dat natuurlijk wel testen. Hij zal er op een of andere manier achter moeten komen wat de capabilities zijn van de monitor die nu is aangesloten. Ja. Heel veel schermen doen bijvoorbeeld ongeveer 90% van DisplayP3. Mm-hmm. Dus als je dan een profiel inlaat wat gewoon 100%, zeg maar wat geschikt is voor dat hele P3-gamut, dan worden de kleuren als het ware te ver teruggeregeld. Dus dat kan de monitor natuurlijk zelf doorgeven. Hè? Net zoals de monitor kan doorgeven welke resoluties die ondersteunt. Precies. De vraag is alleen of fabrikanten dat weer hebben ingebouwd. Dus daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Een andere haak die er al sowieso aan zit, is dat het alleen werkt op recente videokaarten. Dat is op zich wel jammer. Bijvoorbeeld niet op oudere Intel-processoren, iGPU's, die je nog in heel veel laptops natuurlijk terugvindt. Je moet echt een 12e generatie processor daarvoor hebben. Ja, en misschien voor professionals is er nog wel een aanvullend punt. Kijk, professionele toepassing had natuurlijk wel al langer... manieren om dit wel goed te doen. Dus dat nieuwe kleurbeheer zal daar op de een of andere manier wel goed mee moeten integreren.
Ja.
En dus ook de mogelijkheid moeten bieden voor bepaalde toepassingen om dus weer te opt-outen, zodat ze hun eigen ding kunnen doen.
Maar ben je hier enthousiast over? Is dit iets waar je echt naar uitkijkt? Of denk je, nou, het zou leuk zijn, maar het boeit mij verder niet heel veel?
Nou, ik ben er dus wel enthousiast over. Puur dus omdat er heel veel schermen zijn die tegenwoordig dus geschikt zijn voor een breed kleurbereik, maar in de praktijk dus geen goede ingebouwde mogelijkheid hebben om die kleuren weer terug te regelen.
Ja.
En met Windows, nou, zou je dus in theorie het het beste van beide werelden eigenlijk kunnen hebben. Een scherm dat toch veel kleuren kan weergeven, maar toch ook normale content juist weergeeft. Ik moet wel zeggen, kijk, ik ben er enthousiast over. maar ja, de gemiddelde gebruiker zal misschien niet erg vinden dat de kleuren wat feller zijn. Zal misschien zelfs wel mooi vinden dat de kleuren wat feller zijn.
Had... De meeste mensen wel, hè?
Ja, in het verleden had je natuurlijk ook die Samsung Galaxies.
Is dat niet meer zo?
Felle OLED-scherm. Nou, nee. Ja, ze hebben tegenwoordig ook nog een OLED-scherm, maar dan wordt het gewoon netjes.
Ja, maar ik weet dat Samsung eigenlijk standaard alle kleuren veel te helder, veel te fel weergaf. Maar dat is niet meer zo.
Nee, is wat kleurechter is het tegenwoordig.
Oh.
Dus, en doe ook maar. Zelfs met het maken van de foto's. Het is niet meer zo'n. Ze zijn niet meer van die zuurstokjesfoto's.
Ja, precies. Dus als je houdt van zuurstokkleuren, is dit geen goede vooruitgang.
Maar... Hey, jammer.
Ja, helaas.
Nee, ik kan me dan wel de testjes herinneren. Dat in de tijd dat jij ook nog, Arnoud, ja? Dat jij ook nog wel reviews deed. Dat we verschillende foto's. En dan sprong er altijd eentje dwars door je beeldscherm heen. Dat was bijna altijd Samsung.
Jezelf, was dit het gras bij Tsjernobyl of zo? Even wat ik heb gemaakt.
Precies. Ja, mooi.
Ja, inderdaad. Nou, mooi dat het eraan komt in Alfa Friso. Weet je nou zeker dat het eraan komt of is dit echt nog een gerucht?
Dit is iets wat... Nou ja, het is dus een functie die er eigenlijk al in zit. Ook in de huidige release versie. Alleen is die dan, volgens mij voor de Surface Pro 9 was die geschikt en nog één ander apparaat.
Oh.
Dus, het is nog niet voor alle schermen. Dus het bestaat al wel, maar...
Nee, klopt. Het bestaat al wel. Maar wat dus nu het nieuws was dat in de laatste development versie was het nu vrijgesteld voor alle schermen. En ze verwachten daarmee dus dat in de volgende grote update van Windows, ja. Windows 11, 22H3 uit mijn hoofd, dat dus ook voor iedereen zeg maar zal worden vrijgesteld zeg maar voor alle schermen. Nice. En dus wel met zo'n recente videochip dan.
Iets nieuws om naar te kijken straks bij de nieuwste Windows update.
Ja.
Nice.
Ja.
Jur, wat heb jij meegenomen vandaag?
Ik heb een vraag meegenomen eigenlijk al voor iedereen. Hoe zou je voelen als je een soort van beta-tester bent voor een game, maar om dat te mogen doen moet je wel eerst €50 betalen aan de maker van de game?
Dat klinkt niet als een goede deal. Wat vind jij, Friso?
Klinkt als Star Citizen, toch? Of niet?
Wellicht ook, maar ik heb het nu meer specifiek over Kerbal Space Program 2. Een game waar ik mee bezig ben, maar waar ik nog steeds eigenlijk niet helemaal zeker weet of ik hem nou ga reviewen. Of dat ik gewoon even een soort van placeholder artikeltje maak van dit is het nu en we kijken er later nog een keer naar. Nee, vorige week of twee weken geleden inmiddels alweer kwam Kerbal Space Program 2 in Early Access op Steam. En ik ben hem dan gaan spelen en er zit heel weinig in. En wat erin zit, werkt voor een deel nog niet helemaal lekker. En het is een early access game, dus dat kan. Er is ook een hele roadmap van dit gaan we nog doen, dat gaan we doen. Maar twee van de grote dingen, namelijk multiplayer en de mogelijkheid om naar een ander zonnestelsel te gaan. Dat werd al in 2019, zat dat al in een preview die Paul toen gedaan heeft. Mm-hmm. Dat zit er allemaal nog niet in en dat staat best wel ver weg ook op de roadmap. Dus geen idee wanneer dat erin komt. En ik van ja... Het is early access, het staat er heel duidelijk bij. Dus je weet aan de ene kant wat je kunt verwachten. Maar aan de andere kant €50 betalen voor een game... die gewoon echt niet in de verste verte lijkt op een game die af is. Is dat een scam?
Ik heb geen idee. Krijg je later wel zonder bij te betalen...
Ja, nee, natuurlijk. Het is gewoon heel simpel. Je koopt de game. Ik bedoel, je koopt nu de game, maar je koopt hem eigenlijk veel eerder in het maakproces. Normaal gesproken, vroeger... Dan koop je een game in de winkel en dan was hij gewoon af. En dan zat hij op een schijfje. En tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet, want je downloadt alles. Dus je kan prima als maker zeggen van... Nou, we hebben nu de speelbare versie. Het is nog in principe eigenlijk nog alpha. Alleen zo noemen ze het dan niet, want dan kan je het niet echt verkopen. Maar het is een vroege versie van de game. Maar je mag hem nu al spelen in early access. En dan kun je gewoon al een beetje... En dan gaan er steeds stapsgewijs komt er dan steeds bij. Tot hij op een gegeven moment af is. En dan heb je de hele game. En dan hoef je natuurlijk niet meer voorbij te betalen. Want je hebt hem al gekocht.
Hoop je. Tenminste, ik heb helaas daar wat vervelende ervaringen mee gehad. Dat ik inderdaad dacht van... Oh ja, early access, deze game lijkt me echt tof. En dan koop je hem alvast en dan speel je hem.
Ja.
En dan op een gegeven moment hebben de developers... Ik weet niet of het geld is op of ze hebben geen zin meer. En dan zeggen ze van ja, dit is het. Bekijk het maar. En dan zit je gewoon met een game die niet af is.
Nee, precies. Gewoon niet ingelofte. Niet in beloftes die niet nagekomen worden, zeg maar. Mm-hmm. Ingeloste beloftes.
Ja.
Die, daar hoor je vaker. Dat is zeker een probleem. Early access is, je moet maar hopen inderdaad dat het echt afgemaakt wordt. Dat het echt op het punt gaat komen. Dat het ook echt €50 waard is. Ik zit er eigenlijk al de hele week een beetje over na te denken. Is het een scam of niet? Nou, nee, want je legt je bij voorbaat neer bij hoe het werkt. Aan de andere kant, wat Donnie ook terecht zegt... soms komen ze niet bij dat punt. Is €50 dan misschien gewoon te veel? En zoveel mensen, zoveel meningen. Want als je bijvoorbeeld de Steam-pagina opent... ik keek gisteren op de community-pagina... en er stond echt heel groot. De eerste reactie was... early access is a scam. Toen dacht ik, nou, dat is een leuk punt voor de podcast. Neem ik even mee. Maar bijvoorbeeld op het forum bij ons heb ik ook een reactie gelezen van iemand. Van, ja, ik snap heel goed hoe mensen naar kijken. Want er zijn natuurlijk best veel mensen teleurgesteld in hoe Kerbal Space Program 2 er nu voor staat. Mm-hmm. Maar iemand zei ook van, ja, ik vind het heel erg leuk om zo vroeg in te stappen. Kijken waar de makers mee bezig zijn. Maar eventueel met feedback nog actief te kunnen bemoeien ook bij dat maakproces. Of tegen dat maakproces aan. Ja, dat is ook een manier om naar te kijken. En dan ga je dus bewust inderdaad die mee in dat circus dat gameontwikkeling heet. En dan kan je kijken of je inderdaad nou, misschien een beetje kan helpen. Of als je dat leuk vindt. Maar ik vind het heel lastig. Ik heb niet per se iets tegen early access. Maar misschien juist wel als het zo duur is of zo. Het is een,
ja, het ligt bij jou aan de prijs, denk ik. Als ze een tientje hadden gevraagd, dat je er heel anders tegenover gaat.
Ja, maar dan hoe gaat dat dan? Want ja, van een tientje komen zij niet rond. Dat zou iedereen doen. Iedereen die KSP1 heeft, zou dat dan sowieso doen. Ja, dan verdien je er dus niet genoeg aan. Dus dan zou je moeten zeggen, nou, dan doen we nu 10. En als we dan daadwerkelijk hebben, als het echt af is, dan moet je nog eens een keer €40 betalen om te blijven spelen of zo. Moet het dan zo?
Ja.
Ja, dat zoiets zou je dan misschien moeten doen. Maar ik vind het raar. En ja, dat is dan in dit specifieke geval wel zo. Kijk, ik zei al wel in 2019 hier al een preview van. Ik weet god niet hoe lang geleden deze game al aangekondigd is. Maar het is wel raar om te zien hoe weinig erin zit en hoe weinig ook echt vlekkeloos werkt, na zoveel jaar ontwikkeling, om dan nog zo gevoelsmatig vroeg in het proces te zitten. Ik denk van, waar hebben jullie al die tijd zitten doen? Natuurlijk, het is moeilijk om zo'n game in elkaar te zetten. Zeker deze waar natuurkunde, het moet allemaal kloppen. Dus het zal heus lastig zijn. Maar ja, het is wel een teleurstelling hoe die game ervoor staat. En dan, ja goed, de €50 vraag voor iets wat echt niet fair is in de progressie. Dat is, voelt wrang.
Maar early access, scam of niet?
Ja, volgens de letter van de wet is het sowieso geen scam. Het is geen oplichting. Hmm. Maar ik zou het niet doen.
Wat vind jij dan nu?
Ik zit er ook een beetje mee in het midden. Ik zou het dankzij mijn ervaringen ook niet zo snel meer doen. Maar wat je net zei, ik vind het wel leuk om soms vrij vroeg in dat proces wat feedback te kunnen geven. En te kunnen zien hoe zo'n game langzaam wordt opgebouwd tot iets leuks. Dus bij mij is het inderdaad een beetje mixed feelings.
Ja, snap ik. Nou ja, early access is gewoon een ding al jaren. Het blijft ook. Is dit wel voor het eerst dat het zo duur is? Of is het standaard nu?
Durf ik niet zo te zeggen. Zo heel vaak krijg ik niet te maken met early access dingen. En dat ik het dan ook al meteen over schrijf, zeg maar.
Ja.
Ga ik denk wel doen. Ik denk dat ik ergens komende week wel een artikel hierover ga. En dan zal ik daar zeker een slag om de arm houden. Omdat het dus een early access game is. Maar ik vind het wel belangrijk. Juist ook omdat de aanschafprijs best wel stevig is. Dat mensen een goed beeld hebben van wat het nu op dit moment is.
Ja.
En wat het eventueel zou kunnen worden.
Ja, en dat je ook de roadmap in aanmerking neemt en dan een beetje een idee van wat wanneer zou kunnen komen.
Nou ja, dat staat dus niet bij. Ze hebben een heel mooi lijstje gegeven van wat ze allemaal willen doen, stapsgewijs. Maar hoe lang die stapjes duren, staat er niet bij. Dus er staat geen enkele tijdindicatie. Het kan een half jaar duren, het kan 3 jaar duren. Dus geen idee, maar dat zal ik erbij zetten inderdaad. En dan wel ook weer met wat Donovan net zegt, dat een roadmap geen garantie is dat het ook echt... Dat die roadmap ook echt afgelegd wordt.
Precies.
Ja, ik denk dat wel heel belangrijk is, zo'n roadmap. Ik denk wel, kijk, met Star Citizen bijvoorbeeld iets wat eigenlijk compleet is misgegaan.
Ja.
Dat die roadmap dus gewoon steeds niet wordt gevolgd. Later dingen worden uitgesteld. Tot
en dat is lastig, want als het langer duurt, kost het meer geld. Ja, op een gegeven moment, je hebt natuurlijk nu een cash flow omdat mensen de early access versie hebben gekocht. Mm. Maar als je te lang bezig bent, dan is dat ook weer op straks. Dus
anders moeten ze maar schepen gaan verkopen.
Dat wou ik net zeggen.
Van $4,000 schip, of zo.
Precies. Feature creep en alles erbij. Ja.
Constellation Turbo Max Ultra.
Precies.
Yes. Nou ja. Misschien nog een laatste punt. Je hebt ook wel eens games waarbij weer op een andere manier wordt geklaagd. Dat zag ik tenminste onder de Cities Skylines 2 aankondiging.
Mm-hmm.
Namelijk dat ze dan in eerste instantie een product uitbrengen dat min of meer compleet is. Okay, wat gewoon gespeeld kan worden. Maar in de jaren daarna komt er heel veel DLC bij, waardoor je eigenlijk steeds weer nieuwe uitgaven moet doen om qua...
Wat is dan onder Cities Skylines 2 dan de kritiek?
Nou, gewoon dat je dus steeds aan die DLC vast is. Dus dat je niet, zeg maar, dat je in eerste instantie wel misschien een minimum viable product hebt, zeg maar dat je daarna gewoon nog steeds heel veel geld kwijt bent. Eigenlijk ook aan de doorgaande ontwikkeling van het spel. Maar dan dus in de vorm van DLC. Ik weet niet of dat beter is of slechter dan...
Ja, je koopt een game vroeg in misschien met het idee van... nou, dat gaat dit worden, maar een deel van wat je eigenlijk had verwacht in de main game... dat blijkt dan later DLC te zijn, waardoor je er toch weer meer voor moet betalen. Ja, dat speelt natuurlijk ook. Maar goed, DLC, dat is natuurlijk niet City Skylines exclusive of zo. Dat is,
nee.
Uiteindelijk is verkoop na de initiële verkoop van een game tegenwoordig gewoon heel erg belangrijk voor game uitgevers. Mm. Dus ja, dat is helaas een sign of the times waar we niet meer vanaf gaan komen.
Yes. Donovan, heb je ook nog een highlight meegenomen?
Ja, zeker. Ik was met Friesen natuurlijk op MWC. En ik had onlangs natuurlijk die prachtige Astro Slide 5G smartphone gereviewd.
Van Planet?
Van Planet, inderdaad. Planet Computers. En,
dat vond ik niet zo heel goed, volgens mij.
Was niet zo'n hele goede, inderdaad. Maar daar opeens op MWC stonden ze. De mensen van Planet Computer. Dus ik dacht, nou...
En die zeiden, daar is Donovan, die moeten we pakken.
Nou, het was meer andersom. Ik had zoiets van, daar zijn ze, ik moet ze pakken. Dus ik ging daar naartoe. En
wat
ik,
heb je met ze gedaan? Leven ze nog?
Ja, ze leven nog. Ze leven okay. nog.
Ze hebben een tanden nog?
Ze hebben, ja, bijna. Nee, maar ik ging inderdaad even een praatje met ze maken en zo. En ik had met ze gesproken over die Astro Slide. Ze hadden natuurlijk ook wat exemplaren daar liggen. Want ze waren dat toestel nog steeds heel hard aan het promoten. Mm-hmm. En het gekke was dus dat die Astro Slide die ze daar hadden liggen... die was een stuk beter dan die versie die wij hier hadden gereviewd. Dus het toetsenbord was beter, nou? Minder buggy en zo. En dus toen heb ik het met ze erover gehad. Van ja, kijk, ik heb geprobeerd contact op te nemen met jullie. Om dit voor te zijn. Omdat we al ergens dachten van misschien is dit gewoon een slecht exemplaar wat we hebben. En is het niet zo erg gesteld als dat was. Maar jullie reageerden niet. En zij hadden zoiets van ja, stom, jammer. En toen kwam de baas, de oprichter van Planet Computers, die kwam zich er even mee bemoeien. En die zei inderdaad, ja, dat is dan wel heel erg zonde. Dus weet je wat, hier heb je mijn kaartje. Voortaan als er iets is, rechtstreeks even contact opnemen met mij. En dan zorgen we ervoor dat dit soort vervelende problemen niet meer gebeuren. Want ze werken aan een nieuwe smartphone die ook een toetsenbord heeft. Dat is hun ding, dat is hun trademark.
Jazeker.
Dus daar blijven ze mee doorgaan. En daarnaast hadden ze ook nog een soort van minicomputer staan. En dat was eigenlijk waar de nadruk op lag op MWC. Maar daar heb ik verder niet echt naar gekeken. Maar ik hoop inderdaad, want ik ben natuurlijk nog steeds een toetsenbordfan, dat ze dan misschien iets uitkomen met iets uitkomen wat dan ook echt daadwerkelijk goed is.
Ik waardeer je optimisme, Donovan, maar... Op dit punt ben ik wel iets wat cynisch over dat bedrijf.
Kan ik me voorstellen, 4 keer is het volgens mij al misgegaan. Dus,
5 keer een scheepsrecht.
Ja, precies.
Maar ik vind het zo raar. Hoe kan het nou dat het materiaal dat je opstuurt naar media om te laten reviewen...
Nee, dat was niet zo.
Oh, is dat gaan?
In dit geval was dat inderdaad niet zo. Juist omdat ze al zo slecht bereikbaar waren. Dus dit exemplaar was opgestuurd door een tweaker, door een kijker, een lezer.
Ja, nee, dan makes more sense.
Ja, ja en toen hadden mensen nog zoiets van... Want dan heb ik een paar keer gehoord van... Ja, maar zou dat nou wel doen? Want misschien heeft hij er al mee gespeeld. Misschien heeft hij viezigheid onder het toetsenbord gekregen... waardoor jij met de slechte ervaring zit. Nou, dat is niet het geval. Ik heb hem zelfs persoonlijk nog gesproken. Want ik heb het toestel hoogst persoonlijk bij hem teruggebracht. Dus... En hij zei van ja, eigenlijk hij heeft het toestel helemaal niet aangeraakt. Hij heeft het toestel niet eens in de doos gehaald. Het is gewoon rechtstreeks heeft hij dat door laten sturen naar ons. Omdat hij ons gewoon gunde om dat ding te reviewen. En op basis daarvan, dat vind ik dan ook wel weer mooi en hartverwarmend. Kreeg ik meteen een volle mailbox de volgende dag van allemaal andere tweets. Die zeggen, ik heb hier ook nog een mooie telefoon die ik kan testen. En hier nog iets moois, En... Die man heeft ons zelfs nu een ander toetsenbord meegegeven, speciaal voor de Pinephone.
Ja.
Dus ik weet niet of we daar nog wat mee kunnen doen, of we daar tijd voor hebben. Dus ik heb al tegen hem gezegd van ik kan niks beloven. Maar hij zegt nee, neem hem alsnog maar mee, dan kunnen we in elk geval zelf mee stoeien. Hè, toetsenbordfans onder elkaar. Dus ik kan zeggen, dankjewel, hartverwarmd.
Ah, dat is wel leuk.
Precies.
Maar voortaan als er dus iets is, kan je de CEO van Planet gewoon rechtstreeks even appen en dan krijg je meteen antwoord.
Precies. Ja, dat is mooi. Dus
precies wat er gaat gebeuren.
Inderdaad.
Waar ik het nog even over wil hebben, want het is best wel een groot thema. En ietsjes minder luchtig dan dit. We hebben een maatschappelijk probleem met tieners. Namelijk de mentale gezondheid daarvan. Dus depressies en angsten. Dat holt achteruit. Steeds meer tieners hebben daar last van.
Gaat het toen naar een nieuw filter op, wat was het, TikTok geloof ik?
Nee,
gaat het ergens anders heen? Oké, dan ga je
ergens anders heen.
Ga vooral verder in dat geval.
Inmiddels is er ook genoeg onderzoek naar gedaan om te stellen dat daar op zijn minst een relatie is. En waarschijnlijk is dat ook gewoon een causale relatie. Dus het sociale media leiden tot meer mentale problemen bij vooral tieners.
Een lager zelfbeeld
vanwege al die vergelijkingen en alles wat daarmee samenhangt. En ik had de vraag al even gesteld op Mastodon, maar ik wilde hem toch ook hier droppen. Want dit is een probleem. Ik dacht eerst van, ja, als je als tiener hier last van hebt, dan kan je toch minder of geen sociale media gebruiken. En dan los je het op. Maar dat helpt natuurlijk niet, want al je vrienden en klasgenoten, die zitten er wel op. Dus op het moment dat je dat niet doet, isoleer je jezelf. Mm-hmm. En daar word je ook niet per se gelukkiger van. Dus dit moet je op groepsniveau oplossen. En dan kijk je dus naar een verbod op sociale media voor bijvoorbeeld onder de 18. En ik zie jullie nu knikken, maar ik wil toch even tot in detail horen. Donovan, is dat een goed idee? Denk je, is dit proportioneel? Moeten we dit doen?
Ik heb altijd een beetje, als ik het woord verbod hoor, dan beginnen bij mij altijd al een beetje de nekharen overeind te staan. Maar dat komt ook omdat ik vroeger ooit discussies heb gehad met bezorgde moeders die vinden van, er moet een verbod komen op frisdrank en snoep in de winkel. En
games.
Want games inderdaad ook, ja. En terwijl ik dan denk van, nou ja, of je bent inderdaad gewoon die oude die zegt nee. Weet je wel, die
ja,
doet...
Maar hier zit waar, daarom zei ik dat eerst al. Als je frisdrank en snoep neemt, als stel je voor, wij zijn beide tieners. Ja. Jij doet dat en ik niet. Heb jij daar last van en ik niet. Mm-hmm. Maar op het moment dat je als groep allemaal aan de social media gaat en je gebruikt die telefoon 6, 7, 8 uur per dag en je gebruikt het op de wc en op het station en bij de bushalte en op school in de pauzes en overal.
De analogie klopt pas als je zegt er is een feestje, maar je mag alleen naar binnen als je ook elke dag, net als wij, cola drinkt.
Precies, dat is de goede vergelijking. En dat is het probleem. Dus als ouders al zeggen, ja, we trekken hier de lijn, je mag een uur op sociale media op een dag, want anders is het heel ongezond, dan isoleer je kind. En dat is dus ook niet echt een oplossing. Dus vandaar dat ik dat van tevoren al zei. Zo van, dit moet een groepsoplossing zijn. Ik snap, ik heb dezelfde nekharen reactie. En het is ook niet dat ik zeg van, oh, dit moeten we echt doen. Want je kan er heel genuanceerd naar kijken en over denken. Maar ik wou toch...
Laat ik vooropstellen dat ik denk dat dit een veel te gecompliceerd onderwerp is voor een highlight. Maar goed, nu we hier toch zijn. Ik denk een verbod niet, als in een algeheel verbod. Ik denk wel dat het goed is. En nou ja, kijk, er werd natuurlijk veel grap gemaakt. Wat de TikTok was het, die geloof ik met een soort van instelbare timer kwamen voor kinderen.
Ja, klopt, ja, ja.
Ik denk wel dat we dat soort dingen meer moeten gaan omarmen en niet met cynische grapjes ontvangen. Omdat ik denk dat daar uiteindelijk wel meer te halen valt. En dan dat is lastig, want inderdaad wat je zegt, er moet dan dus de hele groep moet dat dan gaan gebruiken. Want als het er maar 5 zijn op de 25, ja, dan schiet je dus nog steeds niks op.
Precies.
Maar daar is denk ik wel waar je moet zijn. Want ik denk dat het helemaal uitbannen een utopie is. Ik denk dat kinderen, nou ja, ik weet niet hoe handig jij bent met blokkades en dat soort dingen. Maar kinderen zijn over het algemeen best wel vroeg tech-savvy en vinden wel manieren om een sociaal iets op te zetten als je de grote dingen zou blokkeren.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als je ook maar zeg maar 1/3 tot de helft van de klas, ik noem dat maar even als sociale groep, eraf krijgt, dan heb je dat groepseffect al niet meer. En dan kun je dus als tiener individueel stoppen met sociale media zonder dat je geïsoleerd bent. En als de rest het dan wel doet, dan is dat wel degelijk, maar dan verminder je wel het maatschappelijke probleem.
Nou ja, ik denk wel dat steeds duidelijker begint te worden dat maatschappelijke probleem er wel echt is.
Ja.
En dat we nu langzaam in de fase komen dat, nou, ik neem aan dat de politiek er ook tegenaan gaat bemoeien, als maar genoeg mensen zich er druk om maken, dat we dit soort dingen wel gaan doen. Alleen, nogmaals, of een algeheel verbod op social media voor minderjarige mensen, of dat een oplossing is, daar twijfel ik aan.
Ja, anders kijk je naar de Chinese oplossingen, zeg maar. Want in China, nou, dat weet je wel, daar mag je onder de 18 een uur gamen per week, zeg ik even uit mijn hoofd.
Zoiets.
Ja. Of alleen een uur op vrijdagavond, een uur op zaterdagavond, iets in die trant. En aan de ene kant denk je, jeetje, wat een raar land dat ze dat doen. Aan de andere kant denk ik, ik snap het ook alweer.
Ja, en precies. Maar vooral ook als je kijkt naar het probleemgevallen. Kijk, en dat is het lastige eraan. Natuurlijk, we weten dat er mensen depressief worden door, dat er echt wel problemen zijn. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel tieners die zich totaal niet zullen herkennen in dit beeld. Die nou ja, gewoon lekker gaan dingen mee hebben, leuke vriendengroep hebben. Daarmee zitten ze gezellig op social media.
Ja.
Die zien heel die nadelen niet. Dat zijn de, even tussen aangestekens, de populaire mensen. En dan kun je zeggen, van, ja, maar die hebben ook heus wel twijfels door social media. Dat zal vast. Maar als je ze nu zal vragen van, goh, er zijn best wel veel mensen op social media. Zou je het fijner vinden als je helemaal niet meer op social media kon? Dan denk ik dat een hele grote groep nee zegt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel, dat is wel lastig. Je gaat nu, je probeert nu iets te verzinnen, een oplossing te verzinnen, redenerend vanuit een groep voor wie het echt problemen geeft. En ja, dat is lastig, want daar ga je gaat nooit, je kan niet alle kinderen vangen met één omschrijving.
Maar dan heb ik dit argument terug voor je. alcohol hebben we ook relatief recent, want ik heb het idee dat wij, ik kijk even naar Donovan, de andere ouderen aan tafel, nog hebben meegemaakt dat je dat onder de 18 echt heel makkelijk kon drinken, dat het ook mocht.
Ik ook, ja.
Ja, jij ook nog. Zeker.
Lang ook. Ik zelfs nog, hoor.
Oh, wauw.
Het is niet zo heel lang geleden. Nee,
relatief recent, hè. Ja. Maar zeg maar, en daarbij speelt natuurlijk hetzelfde. Je weet dat het schadelijk is. Je verbiedt het onder de 18 omdat het je ontwikkeling kan schaden. Daarbij zijn er ook heel veel mensen, ook onder de 18, die verantwoordelijk met alcohol zouden kunnen omgaan en niet gaan binge drinken en met een in coma in het ziekenhuis belanden, et cetera, et cetera. Ja, dat maar, kan wel, maar...
Maar een heel belangrijk verschil daar is dat je geen groep hebt tegen die vanaf hun... Nou, wanneer gaan mensen gaan kinderen voor het eerst op social media? 8? 13? Facebook? Nou ja, goed. Jij hebt kinderen, dus jij zat vast bezig. Nee,
dat is de leeftijd.
Er is gewoon een groep jongeren die gewoon inmiddels vervlochten is met social media.
Ja.
Als je nu zegt, oké, dat gaan we verbieden, dan moet die groep, een groep van tussen de 13 en de 18, die groep zeg maar, die gaat daar heel moeilijk mee krijgen.
Ja.
Je kan wel zeggen van, sorry dat ik zo zeg, het is een verloren generatie, daar gaan we niks meer voor doen. Maar we stoppen nu met het toelaten van nieuwe kinderen onder de 13. En elk jaar schuift die grens op tot de 18 bereikt is. En vanaf dat moment is het gewoon verboden. Ik denk dat je het dan zo een beetje zou moeten doen. Want ik denk namelijk dat de gevolgen van nu tegen alle 16, 17 jaar zeggen, nee, social media is voor jou nu dicht. Ja. Ja, dat nog veel meer impact gaat hebben in negatieve zin dan.
Zeker.
Dus je zou dan gewoon nu bij de jongste generatie moeten beginnen en die dan laten opgroeien zonder social media.
Ja. Nou, ik wou het in ieder geval even in een highlight delen, want ik wil graag horen wat anderen erover denken. Ja, ik vind
dit mag binnenkort nog wel eens een keer uitgebreider komen, wat mij betreft. Als er een leuk haakje of zo voor is.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik wil misschien ook nog wel even iets over zeggen.
Daarom keek ik je aan.
Ja. Je had het net over Chinese oplossingen. En ik vroeg me af, zou het geen oplossing zijn, of in ieder geval iets kunnen bijdragen aan het probleem, dat als de overheid meer controle zou hebben, of zeg maar toezicht, inzage ook, hoe die algoritmes werken van die diensten. Dat je dus niet, bijvoorbeeld, ik weet niet of dat zo is, maar dat je, zeg maar, als je op een bepaald zoekterm zoekt die iets te maken heeft met depressie, dat je dan eigenlijk steeds dieper in een zwart gat wordt gezogen, als het ware.
Je probeert nu uit te leggen dat het de voordeel zou kunnen zijn als ik zoek op depressie en de overheid op dat moment dat kan zien.
Nee,
dat... Want dan ben je me echt heel ver kwijt, hoor.
Nee, dat bedoel ik niet, maar... Kijk, volgens mij is dat wel eens bij YouTube aan de orde geweest, dat hij heel erg naar de richting de extreme trekt door de manier waarop dat systeem werkt. Wat ik dus zou voorstellen eigenlijk, of in ieder geval ik me zou kunnen voorstellen dat een idee is wat iets kan bijdragen aan een oplossing, is als de overheid inzage of in ieder geval controle zou hebben over die neiging en dat dus ook zeg maar zou kunnen bijsturen. Dus dat hij dan op zo'n geval niet... jou dus een put intrekt, als het ware, dat systeem.
Of dat er gewoon regels zijn dat algoritmes bij gebruikers onder de 18 bijvoorbeeld niet automatisch aanraden op basis van wat je hebt gekeken. Dus dat die algoritmes anders werken.
Ja.
Of dat je alleen dingen mag zien. Dat lijkt me de ideale oplossing. Maar als je gewoon wel kan chatten met vrienden en weet ik veel video's uitwisselen. Mm. Maar dat je niets kan zien van vrienden. Maar
waar hebben we het nu precies over? Want dit wordt dan een semantische discussie. Want content consumeren op YouTube zie ik als iets anders.
Ja.
En zeg maar, we hebben het nu over social media, dan zie ik veel meer als het uitwisselen van video's en foto's met je vrienden, namelijk via Instagram of wat dan ook, dan sec video's kijken op content of op YouTube. Want dat heeft dat die groepsdynamiek die speelt daar helemaal niet bij. Dat is alleen inderdaad extremistische video's en dat soort dingen. Maar ik vind de discussie waar dit nu over gaat, vind ik wel iets anders.
Ja, klopt. Dat is ook iets anders. Het is ook anders dan wat ik in mijn hoofd heb bij social media. Maar zelfs dat is nog een definitiekwestie waar je over...
Nou, kijk, wat er tussenin hangt, is natuurlijk het deadscrollen op TikTok.
Ja.
En als je dan op een gegeven moment, weet ik veel, knappe mensen aan het kijken bent, dan worden er meer en meer en meer. En iedereen is maar knap, altijd maar knap en altijd maar op vakantie en altijd maar op feestjes. En jij zit elke dag in je slaapkamer dat te kijken.
Ja,
ja, dan dat zie ik er dan weer wel onder.
Ja.
Dus het heeft raakvlakken, het zit ook dat YouTube kijken, het zit zeker dicht tegen. Het is allemaal met elkaar verwant. En dat maakt het ook zo ongelooflijk moeilijk.
Hm. Ja. Ik wil dit onderwerp hiermee afsluiten en jumpen naar een onderwerp waarbij sociale media ook een grote rol speelde, namelijk jullie mooie Instagram stories van vorige week van de beurs.
Nou, ik zal je iets vertellen. Je hebt geen social media nodig om die stories te kunnen maken. Het is ongelooflijk.
Oh, je bedoelt, je hebt zelf geen Instagram, maar je hebt wel de stories gemaakt.
Ja, goed. Het is een beetje zo'n ontboezeming als Hyde deed onlangs in zijn redactieblok.
Ja, die zei dat hij geen SSD had. En jij zegt, ik heb geen Instagram. Ja. Maar dat kan natuurlijk prima. Er zijn heel veel tweakers die dat niet hebben.
Ik ben niet de enige.
Ja, ik wou net zeggen, ik heb het ook niet. Dus wij stonden daar als twee Instagram-noobs van... hey,
Maar voor de mensen die ook geen Instagram hebben en het hebben gemist, Friso. Zo'n beurs, Mobile World Congress, hoe ziet dat eruit?
Nou, hoe ziet dat eruit?
Je loopt de deur binnen, wat zie je?
Wat zie je? Je ziet heel veel grote stands van heel veel grote bedrijven. Ik moet wel zeggen, kijk, MWC, dat is een beurs waar ook heel veel hele zakelijke zeg maar bedrijven staan. Heel veel
het is een pakkenbeurs, hè?
Ja, inderdaad, een pakkenbeurs. Dat is hoe de mensen eruit zien. Echt? Allemaal strak een pak met stropdasje.
Ja, allemaal stropdassen, ja.
Wauw. Dus, maar dan is er op MWC toch wel één hal, minstens trouwens. Want we zijn vooral in hal 3 geweest, waar mm-hmm. dan alle grote smartphoneboeren staan. Er is nog een andere hal waar bijvoorbeeld dat Franse paviljoen was, waar we ook nog zijn geweest. En er is natuurlijk een start-up hal, die heb je ook in heel veel van die beurzen, waarop dan allemaal hele kleine standjes staan met allemaal hele kleine bedrijfjes die heel snel heel veel funding willen krijgen voor een idee. Mm-hmm. En de helft is binnen 2 jaar failliet. Maar goed, okay, dat terzijde. Dus ja, hoe ziet het eruit? Nou, ook het is dus voor mij ook alweer sinds 2019, laatste keer natuurlijk dat ik er ben geweest. 2020 ging op het laatste moment niet door. Ja, toen heeft Donovan nog aan de deur staan rammelen.
Ja, precies. Ik was daar in Barcelona. Open up!
Jij was daar in 2020.
Ik was daar in 2020. Toen werkte ik nog niet voor tweakers, dus het was echt anders voor. Maar alles was al geboekt, alles was al geregeld. En er was natuurlijk sprake van, gaat het nou wel en niet door? En toen waren er zoveel bedrijven die hadden afgemeld dat het niet door zou gaan. Maar heel veel van die hotels en dingen, die hebben natuurlijk zoiets van in die periode, geld terug is geen optie.
Jij dacht, vamos a la playa, let's go.
Ja, ik dacht, nou ja, precies, we gaan gewoon lekker daar en dan maken we er gewoon een soort van vakantie van. Maar omdat we zo dichtbij zaten, had ik toch zoiets van, nou, toch even langslopen, kijken hoe of wat. En het grappige was dat er nog best wel wat verdwaasde mensen rondliepen daar, zo van, wat is hier aan de hand? Of wat is er gebeurd? Of waarom is het dicht? Dus dat vond ik wel grappig.
Ja, nice. Ja, dat gebeurde toen ook voor de mensen die dat niet weten herinneren. Dat was 3 jaar geleden. En de pandemie was in Nederland nog niet echt begonnen. We wisten wel dat het in China was. Maar de lockdowns en zo, die waren nog niet geweest. En vervolgens trokken bedrijven zich terug. En toen heeft de organisatie gezegd, als eerste grote beurs trouwens, het gaat niet door. En dat was anderhalve week van tevoren. Ja, wij hebben alles geboekt.
Wij hebben inderdaad ook nog heel erg... Ja, maar we hadden wel geboekt. Maar ik weet dat jij ook nog echt zat van, gaan we wel, als het doorgaat, gaan we wel, gaan we niet? Is dit nog wel te verantwoorden?
Ja, inderdaad.
Ja. Dat speelde toen allemaal nog.
We wisten niet wat er ging komen.
Ja, maar goed, ja. Dus in 2021 en 2022 is er volgens mij wel een beurs geweest. Maar dat was op zodanig kleine schaal dat wij ook niet zijn geweest. Hebben besloten om niet te gaan. Dus dit was weer de eerste keer dat het echt op volle sterkte terug was. Ook gewoon echt qua drukte.
Volle sterkte.
Nou ja, goed. Ja. Als je kijkt naar de drukte in de hallen, ja, bedrijf, okay, die stonden, alles.
Ik begreep dat er heel veel grote merken niet waren, toch?
Dat klopt. Ja, bijvoorbeeld Sony was er niet. Maar kijk, Apple, Google zijn er normaal gesproken ook niet echt. Of ik bedoel, Google
heeft
is er
soort, wel, maar die staat dan...
Ja. Die hebben een soort tuintje tussen de hallen met Android...
Android-tuin, ja.
Android-tuin. Dingen die nieuwe software features in Android. Dat doen we nou ook niet echt een hele grote aankondiging of hele grote stand. Nee. Samsung, die is al enige jaren, hebben die hun eigen... event om hun eigen Galaxy toestellen te presenteren. Dus ja, die zijn er dan ook wel, maar ja, niet met wat nieuws. Maar ja, als je kijkt naar MWC, ik vond het wel leuk om terug te zijn. Ook gewoon een leuke locatie, compacte locatie. Alles heel goed beloopbaar. Je hebt een mooie loopbrug tussen alle hallen. Dus je bent eigenlijk in 10, 15 minuten ben je helemaal van de ene kant naar de andere kant gelopen. Ja. En als je kijkt naar andere beurzen, ik bedoel, ik ben ook bij andere beurzen geweest het afgelopen jaar, dan is het wel is dat wel echt anders.
Ja.
Bijvoorbeeld de IFA, dat is dan nog wel in Berlijn, in september is dat altijd. Is wel één locatie dan, maar daar heb je, wat zal het zijn? 20, 30 hallen, zoiets.
Dus ja, zoiets,
dan,
hè?
Ja, als je dan van de ene naar de andere kant moet lopen, dan ben je 30 minuten verder. En ja, de beurzen zoals de CS en de Computex, dat is sowieso is dat op verschillende locaties. Dus dan moet je echt met de metro of in het geval van de CS met de Uber. In Amerika hebben ze geen openbaar vervoer. Maar goed, of nee, ze hebben de monorail.
Ja, en ze hebben een soort shuttle, tenminste de laatste keer dat ik er was, hadden ze ook een soort shuttlebussen die je dan kon...
Dat was heel Amerika. Sommige steden hebben best prima metro's en zo.
Ja, maar Las Vegas, dat is toch... Nou ja, ze hebben een monorail die van niks naar nergens gaat. En die loop, die rare loop van Elon Musk...
Ja.
Met zijn Boring Company. Dus eigenlijk Tesla's die door een tunnel rijden, zeg maar. Ook maar van één hotel af en dan naar het grote convention center en weer terug. Dus ja.
Maar ook in Barcelona is dat een ding, toch? Want als je daar aankomt, dat beursgebouw zelf is allemaal prima overzichtelijk en prima beloopbaar. Maar dan wil je teruggaan naar je hotel of je wil ergens naar het centrum toe gaan. En dan kom je daar buiten en dan staat er een rij van 3 kilometer voor de taxis.
Ja,
de metro's zijn onbegaanbaar.
Dat is echt bij elke beurs. Op de eindtijd van de beurs moet je nooit proberen een taxi te pakken. Maakt niet uit welke beurs. Het is altijd gedoe.
Je ziet nauwelijks meer waar de metro halte en de bus halte zijn. Dat er staan gewoon overal mensen.
Nou, ik moet wel zeggen, ik denk dat we dat volgend jaar ook maar weer moeten doen. We hadden nu min of meer op goed geluk ergens een appartement geboekt. In plaats van een hotel. Want hotel was, we hadden laat geboekt, dus dat was al veel duurder. Dus we zijn uiteindelijk van een appartementje gegaan in ergens een wijk waarvan ik dacht, dus dan met 1 overstap beter dan. Maar we hadden dus precies eigenlijk een zodanige overstap dat we niet de lijn moesten hebben die heel veel mensen moesten hebben om de stad in te gaan. We zaten net in een buitenwijk.
Oh, nice.
Dus dat was wel heel fijn. Ik bedoel, als je inderdaad die lijn moet hebben die iedereen moet hebben, dan ben je wel echt aan het dringen en soms zelfs aan het wachten. Dan zijn er gewoon politiemensen die dan even het perron afsluiten om echt heel groot gedrang natuurlijk te voorkomen.
Ja.
Maar nee, dat hebben we eigenlijk niet gehad. Was wel fijn.
Hey, en als je zo'n beurs hebt, dan heb je aan de ene kant de grote trends die je ziet op zo'n beurs. Dus zeg maar de aankondiging die bijna elk bedrijf doet. En je hebt wat interessante experimenten. Dus dingen die je daarnaast ziet die maar 1 bedrijf doet en die ook gewoon interessant zijn. Welke trends heb je gezien, Donovan? Wat voor dingen vielen op als je kijkt naar alle fabrikanten, alle aankondigingen?
Wat mij het meest opviel was natuurlijk het groot aantal foldables. Hè. Er zijn veel fabrikanten die daar nu lekker mee losgaan. Tot aan een bedrijf die dat dus doet voor ontwikkelingslanden, zeg maar Techno. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar die maken sowieso hele fancy telefoontjes, zag ik. Het ziet er heel fancy uit met fancy. Vooral de achterkant van die telefoons, die hebben uiteenlopende vormen en kleuren enzovoort. Sorry. Maar ik had niet verwacht dat ze inderdaad ook al met een foldable uitkwamen die inderdaad gewoon best wel veel lijkt op de Galaxy Fold.
Ja, hoe kan dat? Hoe komt dat ineens? Want ze schieten ineens als paddenstoelen uit de grond. Je had heel lang alleen Samsung en Motorola met een Razr.
Ja.
En ineens binnen een jaar heb je, ik wil zeggen 14, maar alle grote merken die zijn erop gesprongen.
Ja, ik denk dat het toch blijkbaar populair genoeg is. Ik moet ook zeggen dat ik afgelopen jaar toch wel steeds meer mensen in het straatbeeld ook zie lopen met een vouwbaar toestel. Dus ik denk dat fabrikanten dat ook zien en doorhebben. Denken van er is blijkbaar toch een markt voor, mensen willen het. Mm-hmm. Dus wij komen er ook met eentje en dan moeten ze maar gewoon onze kopen.
Zit er echt veel in het straatbeeld?
Nou, in elk geval meer dan een jaar geleden. Oh.
Dat is mij niet echt opgevallen, maar... Je bedoelt niet de straat van Tweakers, toch?
Nee, niet de straat van Tweakers.
Dat zou ik niet helemaal eerlijk vinden.
Nee, precies.
Wat me wel opviel, Donovan, binnen die vouwbare telefoons. Ik had het idee, de afgelopen paar jaar, dat de klaptelefoon, dat wat populairder was dan de zeg maar de kleine tablet.
Ja.
Dus de flips populairder dan de folds, om maar in Samsung-termen te blijven. Mm. Toch zag ik, want bijvoorbeeld Oppo, die heeft ze allebei, maar die brengt alleen zijn klaptelefoon uit in Europa en die andere niet. Toch zag ik van al die kleinere merken, zoals Honor en Tecno, dat waren allemaal folds.
Ja.
Dus die uit te vouwen zijn tot een kleine tablet. Hoe rijm jij dat? Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk dat dat een beetje te maken heeft. En vergelijk het ook met wat ik hier zie in het straatbeeld. Als ik dan mensen zie met de foldable, dan zie ik meestal de wat oudere, zakelijke mensen met inderdaad de tabletachtige fold. Terwijl de wat jongere mensen met de klaptelefoons lopen. En ik denk toch, zeker gezien de prijs dan, dat ze dan toch mikken op die zakenlui die wat meer geld hebben, wat meer te besteden hebben. En dan dus inderdaad gaan voor zoiets.
Ja. Dus, maar meer concurrentie, dus lagere prijzen? Vraagteken?
Ja, dat nog. Ik bedoel, er wordt wel een beetje geconcurreerd op dat gebied, maar niet zo hard als ik zou denken. Ja, het is. Ik denk toch dat Tecno toch wel met zijn prijs het voordeligst is. Maar ja, die komt natuurlijk niet uit hier. Dus,
dat was 1050 of zo, 1100 euro.
Zoiets. En dan hadden ze nog een speciale early bird korting. En dan zat je onder de 1000 euro zelfs. Iets van 900 nog wat of zo euro omgerekend. Dat is op zich wel netjes.
Maar ik zit hier met de 3 knapste mobile koppen als het gaat om kennis over de mobile markt van Tweakers. Zeg het mij eens eventjes. Sinds dat Steve Jobs de iPhone uit zijn zak haalde, is het concept van de smartphone eigenlijk niet echt veranderd. Niet zeg maar het concept van de smartphone. Gewoon de standaard is dit. Gaat de komst van de foldable dat veranderen op lange termijn?
Ah, misschien. Ik denk dat het ernaast zal bestaan. Ik denk niet dat het de slabs helemaal zal uitbannen. Ik denk dat het er gewoon naast komt te staan. En ik hoop stiekem dat die uitrolbare telefoon die we hebben gezien, dat misschien zelfs nog wat meer komt. Omdat je dan wat minder last hebt van een vouwrand of iets in die richting.
Oké, dan ga ik de andere kant op. Ik zeg de slab, zoals jij hem noemt, is hartstikke dood.
Oh ja?
Ja.
Dit is de slab? Gewoon
de vierkante telefoon, maar dus, zoals we die kennen.
Dus de line-up die Apple dit jaar uitbrengt is dead on arrival?
Niet on arrival, want ze hebben nog een aantal jaar. Maar zeg maar, op het moment dat je ziet welke voordelen een vouwbare telefoon biedt, namelijk of je hebt een klein tablet in je broekzak of een kleinere telefoon, waar veel mensen ook op zitten te wachten. En gezien de technologische ontwikkeling, dus het ziet er allemaal iets mooier uit en je voelt het minder, het is minder kwetsbaar dan een paar jaar geleden.
Ja.
Als je die lijn doortrekt, dan zie je dat het over een aantal jaar gewoon in de high-end markt, de high-end markt is dan gewoon vouwbare telefoons. En dan zo'n telefoon, zo'n groot rechthoek, zeg maar, is dan een goedkopere telefoon. En dan is het een kwestie van tijd voordat dat de hele markt gaat overnemen. Om het simpele feit dat als je enigszins voor status wil gaan, je wilt een luxe uitstraling geven, dan moet het vouwbaar wezen. Dus ik denk dat daarom op termijn de gewone telefoon, zoals we die kennen sinds Steve Jobs die uit zijn zak haalde, zo goed als dood is. Wat denk jij, Friso?
Ik weet niet. Ik denk wel dat er nog hele grote uitdagingen zijn als het aankomt op de duurzaamheid van het geheel. Dan heb ik het zowel dus over de waterdichtheid, die je natuurlijk tegenwoordig verwacht van een high-end model. Als ook de duurzaamheid natuurlijk van het scherm. En dan zowel de krasbestendigheid als ook gewoon de algehele, hoe moet ik het zeggen, dat die niet na een jaar kapot gaat, dat er scheuren in komen. Ik bedoel, je ziet toch nog vaak genoeg mensen met Galaxy Folds of Galaxy Flips daarover klagen.
Ja.
En ook andere vouwtelefoons trouwens. Het is natuurlijk niet alleen Samsung die hiermee te kampen heeft. Kijk, het blijft uiteindelijk wel een plastic scherm natuurlijk. Ook al zit er dan ergens ultra thin glass, ergens in die stack zit er dan verstopt, naar het schijnt. In ieder geval, het voelt nog steeds plasticachtig aan.
Ja.
En waar ik ook heel benieuwd naar ben, ik heb natuurlijk een beetje de leaks al wel bekeken van de nieuwe generatie Z Flip en Z Fold. De vijfde generatie, hij zal deze zomer hoogstwaarschijnlijk ergens uitkomen. Kijk, waar Samsung natuurlijk op heeft ingezet, dat is waterdichtheid. Dat is ook heel knap. Dat is nog steeds het enige merk, ook met al die nieuwe toestellen die we hebben gezien.
Bij die Flip en die Fold.
Ja, die zijn allebei, tenminste, ze zijn niet zo waterdicht als een normale high-end, nog steeds niet telefoon. Maar ze hebben in ieder geval enige vorm van waterdichtheid. Wat bijvoorbeeld de Oppo's en de Honor's en de Techno's van deze wereld nog steeds niet hebben. Maar wat die dan weer wel hebben, dat is een scherm dat een stuk een stuk minder last heeft van die vouw in het midden.
Ja.
Zeg maar dat duidelijke gootje wat je natuurlijk bij de Galaxy's wel hebt. En die ook gewoon naadloos tegen elkaar dicht kunnen.
Ja.
Dat kunnen al die andere toestellen die ik heb gezien. En die Samsung's, dat blijft nog steeds. Ja, dat blijft een beetje zo staan.
Er zit een soort van klein V-vormpje.
Ja, er zit altijd een soort kier zit erin.
Je kan er een potlood haar tussen steken.
Ja, en naar het schijnt heeft Samsung dus een nieuw scharnier ontworpen. Op dezelfde manier eigenlijk als wat de fabrikanten die dus nu al zo'n dichtklappend foldable hebben, werkt dat. Namelijk dat het scherm een soort druppelvorm maakt in het midden. Dus eigenlijk een soort bredere ronding. Wat voor mij de vraag is, of ze dat weten te combineren met die waterdichtheid.
Ja.
Wil je gewoon dat het beide heeft, dan ben je al een stap verder gekomen.
Maar gaat het normale telefoons vervangen of niet?
Ik vind het wel interessant wat Arnoud zegt. Ik denk inderdaad in eerste instantie in de high-end markt wel kansen biedt. En zeker, je moet maar kijken wanneer Apple er een introduceert. Zodra Apple er een introduceert, dan weet je zeker dat het binnen een paar jaar gebruikelijk zal zijn. Dat moment weten is altijd perfecte timing.
Maar ik wil het van jou weten. Gaat het gebeuren of niet?
Het gaat gebeuren, maar ik zie het echt nog wel op de langere termijn.
Waarom zijn redacteuren altijd zo genuanceerd?
Ja, we zijn altijd heel genuanceerd. Niks is ooit zwart.
Mand.
Maar het is natuurlijk wel zo dat, als je ook proeft bij onze luisteraars en lezers en kijkers over wat ze vinden van nieuwe smartphones, dan vinden ze dat de boel stilstaat. Mm. En ik merk dat ook in mijn omgeving. Als mensen kijken naar een nieuwe telefoon, dan halen ze hun schouders op en zeggen ze, ja, het lijkt sprekend op mijn oude telefoon. Het is dat ik hem moet vervangen. Mm. Maar heel veel plezier halen ze er niet uit. En ik heb het idee dat met die vouwbare telefoons dat wauw moment wat je krijgt van een nieuwe telefoon, ja, in ieder geval voor eventjes weer terug kan zijn. Ja. En dat kan wel belangrijk zijn.
Ja, daar hebben we natuurlijk in de podcast heel vaak over gehad ook. Dat de rek een beetje uit de high-end modellen is. En dat het dus steeds minder belangrijk wordt om een high-end model te hebben. Omdat die van vorig jaar zeer waarschijnlijk bijna net zo lang goed blijft.
Ja, ja. En behalve de foldables, waren er nog meer trends te spotten?
Nou, Friso liet net al het woord duurzaamheid vallen. Ja. Dat is ook iets wat ik aardig veel heb gezien op de beurs. Heel veel bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Hè. Toestellen worden gemaakt van gerecycled materiaal en gerecycled glas, gerecycled aluminium, plastic wat uit de zee gevist is, visnetten die opnieuw worden omgesmolten tot plastic onderdelen. En sommige zelfs, ik was op een stand van een bedrijf die rommel, zeg maar etensresten en bioafval koopt. En dat voert aan een soort bacterie en die poept dan een soort plastic uit. En daarvan maken ze nu allerlei dingen, een soort bioplastic. Dat is heel interessant allemaal.
Mm-hmm. Maar zit er ook een goede telefoon tussen?
Nou, ze hadden alleen op dit moment alleen maar onderdelen lieten ze zien. Ah, okay. En alleen hoesjes en zo. En alleen nog maar rommel. Ja, maar ook gewoon bekers en bestek en dat soort dingen. Op zich voelde dat allemaal wel echt stevig aan. Je zou niet zeggen dat het...
Kan je nog vertellen over de laatste keer dat ik voor duurzaamheid over telefoon ging, zeg maar. En dat liep niet goed af. Dus.
Oeh, ja. Nee, maar ja, voor de rest...
Daarover gesproken, want Jur heeft het natuurlijk over de Fairphone.
Yep.
En Fairphone heeft altijd ook wel gezegd, we hopen een soort van voorbeeld te zijn voor de industrie. En daar hoorde ik een beetje in. We hopen dat andere merken aan de slag gaan met het idee van een duurzamere telefoon. Bijvoorbeeld als je makkelijk kan repareren.
Ja.
En dat zagen we voor het eerst.
Zo waar,
zo
waar.
Ik zag jou iets uit elkaar schroeven.
Dat klopt, ja. Ik was op de HMD-stand, die natuurlijk met de merknaam Nokia aan de slag gaat. En ze hadden dus de Nokia G22 geïntroduceerd. En dat is dus je zou bijna kunnen zeggen een Fairphone-achtige Nokia. Dus eentje die je makkelijk uit elkaar kan halen. Nice. Waar je makkelijk zeg maar onderdelen kan vervangen. Die je ook gewoon los kan kopen. En zij werkte dan samen met iFixit. Dus die stand stond een soort van naastgelijmd. En,
altijd een goed teken als je een Fixit stand naast je eigen stand moet hebben.
Ja, precies. Ja. Inderdaad, ja. Nee, en die waren inderdaad heel trots aan het vertellen van, je kan bij ons een setje kopen en dan kun je dan kopen in combinatie met een nieuw scherm of een nieuwe batterij of een nieuw moederbord of wat dan ook. En ze lieten zien van, zo makkelijk kan je dat doen. En ik mocht dus ook zelf eventjes...
Maar wacht even, hoe moeilijk was het dan? Want even, als ik de Fairphone pak, dat is gewoon letterlijk je nagel onder zo'n klein kiertje en de achterkant eraf trekken, die klikt gewoon.
Ja, nou in het geval van die G22 is het dan niet alleen de achterkant, maar ook die rand eromheen, waar je eigenlijk je nagels onder moet zetten. Ja. En die kun je dan inderdaad ook gewoon los trekken.
Maar je hebt er een iFixit setje mee nodig.
Nou, met het iFixit setje is het wel makkelijker. Ah, omdat je dan makkelijker tussen die...
Maar als je geen nagels hebt.
Ja, als je nagels net geknipt hebt, dan gaat het je niet lukken. Maar
dat moet ik namelijk ver van wel nageven. Het was ook echt heel makkelijk. Weet je, je trekt het eraf en je hebt inderdaad al die dingen, al die modulaire onderdelen, je trekt ze er zo uit.
Ja,
en dat was wel echt heel goed gedaan.
Ja, precies. Bij de G22 is dat wel ietsje, moet je wel ietsje meer moeite daarvoor doen, zeg maar. Omdat bijvoorbeeld bij die Fairphone trek je die achterkant eraf en dan ben je klaar. Maar als je dat bij die Nokia doet, dan zit er natuurlijk nog nou kom ik even niet op het woord, maar ik noem het maar even een draadje zit nog vast aan die achterkant waar natuurlijk een vingerafdruklezer achter zit en zo.
Ja, oh ja.
Dus die moet je dan loshalen. Dus als je te hard trekt en hem meteen hard uit elkaar trekt, dan heb je dus kans, flat cable, dat is het woord wat ik zocht.
Aha.
Dan heb je kans dat je die dus kan scheuren. Dus je moet wel een beetje voorzichtig zijn. Maar ze hebben wel allerlei gewoon filmpjes en een handleiding waarin ze allemaal helemaal uitleggen van zo doe je dat en dat mag. En wat ik vooral ook heel fijn vond is dat als je dat doet, dat je je garantie niet verliest.
Ja. Nice. Zo over 5 jaar hebben we, of na 10 jaar hebben we goed repareerbare foldable telefoons allemaal in ons zak.
Zo, dat zou fantastisch zijn.
Dat wordt hem.
Precies.
Ja, maar wat ik daar ook interessant aan vond en wat heel veel lezers ook opmerkten. Ik had gedacht dat als er zo'n telefoon zou zijn en ze zeggen je kan het repareren, dat de ondersteuning heel lang zou zijn.
Ja, ja, ja. En dat is dus niet echt het geval.
Nee.
Nee, dat vind ik dan wel weer jammer inderdaad. Dus dan... je toestel krijgt net als eigenlijk heel veel andere smartphones, andere fabrikanten, 3 jaar updates, 3 jaar software updates. Nou ja, en ja, dat vind ik eigenlijk best weinig. En zeker voor een toestel die wordt neergezet als eentje die je een duurzaamheid die je lang kan gebruiken en kan repareren.
Is er al een prijs bekend?
€199. Je kan hem zelfs al kopen.
Hoeveel?
199.
Ah, dan vind ik het al, dat wordt al anders. €199 is ook wel echt een categorie goedkoop voor een telefoon.
Zeker.
En dan vind ik 3 jaar ondersteuning al ietsje beter behapbaar.
Is het ook?
Ja,
maar
dat is dan.
Het is wel zeg maar het moment dat een accu versleten is of een scherm stuk gaat, is toch vaak na meer dan 2 jaar, zeker met de accu. Mm-hmm. En dan vervang je hem eigenlijk nog voor gebruik van 1.5 jaar.
Ja,
of zo.
Ja, precies. Of je vervangt hem dus niet. Maar als jij duurzaam wil zijn, dan is dat
precies.
Een beetje, ja.
Of je moet door met software die niet meer bijgewerkt wordt. En dat is wel echt jammer.
Ja,
ja.
Het voelt een beetje als een gemiste kans om ook dat, om ook zeg maar die stap nog te zetten.
Ja, dat is wel iets waar Fairphone wel, wel wint. Want zoals we onlangs gehoord hebben, is het nu pas na 7 jaar dat de Fairphone 2 eindelijk met pensioen wordt gestuurd.
Ja, inderdaad. Dus, dat hebben ze goed waargemaakt, inderdaad.
Precies. Ja, op de 4 geven ze een garantie voor 5 jaar. Of tenminste, de garantie dat 5 jaar ondersteuning wordt geboden, tenminste 5 jaar.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik heel netjes.
Dat is ook heel netjes.
Ja, het grappige is trouwens, want ik heb ook de mensen van Fairphone gesproken, die waren er ook. En die waren een beetje aan het morren erover. Die zeggen, oh ja, nou komt Nokia, kom nou ook even met een telefoon die je makkelijk kan repareren. Wij doen dat veel beter.
Het zal maar. Ik had gewild dat alle telefoons zo te repareren waren.
Toen zei jij tegen hun, nou vriend, ik heb een collega in Nederland zitten. Die heeft een heel ander verhaal hierbij.
Zo, ja, precies. Moet jij zo goed luisteren? Nee hoor, het was... Het is een heel gezellig, relaxed gesprek. Maar ik vond het mooi om te zien en te horen hoe bevlogen die Fairphone...
Ik heb een andere podcast ooit die mensen ook een keer gesproken. En ik sta nog steeds helemaal achter de missie, wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Alleen ja, de telefoon die dat op dit moment oplevert, voldoet voor mij niet aan de eisen die ik heb aan het apparaat dat ik dagelijks het meest gebruik zo ongeveer. Dus, dat rijmt nog niet helemaal, maar waar ze mee bezig zijn. En ook die inspiratorrol die ze proberen te vervullen in die industrie, daar sta ik vierkant achter.
Ja. Ja,
en ik hoop dat er veel meer volgen de komende tijd.
Zeker.
Hey, en je noemde al tegen Friso eventjes de concepten van de rolbare telefoons.
Ja, klopt.
Dat was natuurlijk, de telefoon was de Motorola Riser, stond op de achterkant.
Ja, tenminste dat stond erop. Volgens mij had hij niet officieel echt een naam, maar ze waren er wel over aan het nadenken om zo te noemen. En nou ja, dat zouden ze ook moeten doen. Ja.
Ik vind dat een gemiste kans. Iemand zei het ook al in de comments, dat ding moeten ze gewoon de Motorola noemen.
Oh, de Motorola. Ja,
de Motorola.
Wauw. Ja. Wow.
Dat is inderdaad wel een hele goeie.
Die Riser, want dat zei later ook nog een gebruiker tegen mij. Dat is dus een productserie die ze ook al hebben gehad. Ja, Razer natuurlijk ook, maar Riser dus ook. En nou ja, op zich.
Razer kent iedereen en de Riser niet.
Nee, ik ook niet. Dus nou ja, goed dat hij het nog zei.
Ja.
Wikipedia.
Maar dat is dus een telefoon met een uitrolbaar scherm. En als ik het goed heb, dan zit het om de onderkant heen gekruld. En kan hij dus naar boven toe uitschuiven.
Ja.
Maar hoe zag die Riser er in het echt uit? Want ik had het idee dat het een beetje een fragiel dingetje was.
Ja, het is wel een leuk dingetje eigenlijk. Het is een beetje vierkantiger dan een normaal toestel. Een stuk kleiner doosje natuurlijk. Ja, en als dat scherm dan uitrolt, het is echt een super dun gedeelte. Ja, vergelijk het een beetje met zo'n LG-televisie, OLED-televisie, waarvan je dan dat hele dunne scherm hebt en in het midden nog wat breder kastje. Dus ja, ik zou niet ergens tegenaan willen lopen als dat ding uitgerold staat.
Ja.
Inderdaad, wat je zegt, hij rolt vanaf de onderkant rolt hij er eigenlijk op. Dus je hebt aan de achterkant heb je ook nog iets, ja, dat kun je eigenlijk gebruiken op dezelfde manier als het voorscherpje van de Razer.
Mm-hmm.
En hij kan ook nog een heel klein stukje naar onder. Dat vond ik ook wel grappig. Want daaronder had ze dus de frontcamera geïntegreerd.
Oh wauw.
Ja. Dus randloos scherp. Kijk, dat is ook wel heel mooi. Kijk, zo'n rollable heeft natuurlijk twee... dat is dus een voordeel. Maar hij heeft ook nog een ander voordeel natuurlijk. Dat wat Tonne van net al noemde. Dat hij dus geen vouw nodig heeft.
Ja.
En datzelfde voordeel, want Motorola of Lenovo moet ik zeggen, de parent company had ook een oprolbare laptop meegebracht. Ook wel een van de highlights van MWC van mij.
Ja,
dat was eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Het was ook precies hetzelfde scherm als dat ze al een keer gebruikt hadden in hun opvouwbare laptop, om maar zo te zeggen, de ThinkPad X1 Fold.
Mm-hmm.
Maar ja, het voordeel van het oprolbare concept is dus dat die geen vouw heeft.
Ja. Maar het is ook wel, bedoel, die laptop, dat gaat nu wel, want die klap je dicht. Hmm. Maar die telefoon, die heeft het scherm echt aan de buitenkant zitten. En dat lijkt me een kwetsbaar. Dat is ook een iets wat we in het begin van vouwbare telefoons zagen, we dat bijvoorbeeld bij Huawei.
Hmm.
Maar dat is helemaal verdwenen, ook Huawei is ermee gestopt trouwens.
Ja, klopt inderdaad. Nee, dat is inderdaad wel echt een risico. En dus ook iets wat, nou ja, een reden zou kunnen zijn waarom ze het niet uitbrengen. Of in ieder geval dat het nog wel echt een concept was. Je zag ook, maar dat heeft misschien niet direct met het scherm te maken, op de foto's dat hij nog helemaal in een case ingepakt zat. Het testmodel, zeg maar.
Ja.
Het sample. Dus nee, ja, daar zullen ze zeker naar moeten kijken bij Motorola voordat ze hier echt iets gaan uitbrengen.
Ja. Was er nog andere gekkigheid op de beurs die het noemen nog even waard is, Donovan?
Nou, een ander ding dat mij nog opviel, wat ik ook op best wel veel stands zag, was de AR-bril. Augmented Reality, dat lijkt weer een soort comeback te krijgen. De naam Google Glass was ook vaak gevallen bij die fabrikanten. Mm-hmm. En natuurlijk dat zij het allemaal beter doen. En dubbele beglazing, want de Google Glass had het maar aan één kant. En TCL deed zelfs helemaal stoer, want die van hun was full color. En ik had natuurlijk nooit een Google Glass opgehad, dus ik wist niet eens dat de Google Glass niet in kleur was. Dus,
hij was monochroom?
Ja, hij was monochroom, ja. Dat wist ik helemaal niet. En bijvoorbeeld die bril die we bij Oppo hadden gezien, die was ook monochroom. Dat was gewoon zeg maar groene tekst. Mm-hmm. En die van TCL was dus helemaal in kleur. En het is handig, je hebt zo'n bril op. Meestal te groot en te zwaar. Maar ja, weet je wel, die had gewoon real-time...
Deze was niet te groot en te zwaar?
Nou, die van TCL wel dan. Die van Oppo voelde wat meer aan als een normale bril. Maar ja, wat ik dus heel mooi vond daarvan is dat je dan inderdaad gewoon met één tik op de zijkant van je hoofd foto kan maken of video's kan maken. Je kan met mensen praten en dan wordt gewoon real-time ondertiteld en eventueel vertaald indien nodig. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar ook nog wel... Dat ook nog wel iets bijzonders kan worden. Het moet natuurlijk wel volgens mij hilarisch zijn om mensen allemaal met van die rare brillen op te zien op straat.
Welke vond je jezelf eigenlijk best staan? Heb je alle filmpjes bekeken?
Nou, ik denk dat ik die van Oppo of OnePlus? Nee, volgens mij Oppo. Mm. Die vond ik het mooist. Die leek het meest op een bril. Mm. En die van ZTE, dat was meer een soort van futuristisch cyberpunk-achtig iets. Zeker omdat hij met van die hele...
Ja, verwisselbare glazen toch, of niet?
Ja, van die fancy opzetstukjes had. Waar je er heel deed me een beetje denken aan zo'n jaren 80 tekenfilmserie. Waar je echt inderdaad space battles...
Ik vind het echt verwonderlijk dat er zoveel bedrijven dus nog steeds met dit bezig zijn. Ik bedoel, toen Google Glass geen ding werd, hadden we toch al met z'n allen bepaald dat dit niet ging werken. Ja, en nu gaan we het gewoon nog een keer proberen.
Ja, net als 3D en VR blijkbaar. Ja. Dat is echt, het komt allemaal weer terug.
Alles komt weer terug. Alles is cyclisch, inderdaad.
Ja, precies.
Ja, dat was ook een mooie ontwikkeling. En over cyclisch gesproken. Ik wil dit onderwerp afsluiten en nog even kijken naar wat er op de site gebeurt komende week. En het belangrijkste artikel van jullie, wat altijd een van de meest gelezen artikelen van de maand is. De smartphone BBG.
Klopt, vrijdag, ja. Dan is het zover.
Zijn er nog spannende nieuwe dingen die we... daarin kunnen verwachten? Of is het...
Wij moeten het nog zometeen even met elkaar hebben over de finale selectie. Maar ik denk wel, nou ja, natuurlijk in het high-end segment.
Jullie gaan met een BBG net zo om als ik met mijn huiswerk vroeger gewoon.
Oh ja, laten we het uitstellen.
Zijn die nou vrijdag? Hij zei vrijdag, shit man. Ik ben morgen tijd, ja, ik kan morgen even bellen. Ja, is goed.
Ik vond hem ook een beetje docent die zei, we hebben zo vrijdag. Hè?
Ja. Ja. Ja, die hond van mij, hè, die zit vol met smartphones. Nou. Dat is echt,
jammer, shit. Nee, wat ik wil zeggen, het high-end segment, daarin zie je natuurlijk de meeste ontwikkelingen. Daarin hebben we het meeste binnengekregen. Alle reviews heb je al kunnen lezen eigenlijk van de Galaxy-serie, van de OnePlus 11 en van de Xiaomi 13 en 13 Pro. Voor de rest hebben we niet zo heel veel nieuwe dingen binnengekregen. Behalve de Poco X5-serie, die is misschien nog wel interessant. Ja. Dus verwacht daarin ook de meeste ontwikkelingen.
Yes. Dan is er nog een mooi verhaal van collega Heijten over Cowboy. Dat is een e-bike merk. Hij was daar op bezoek. Die doen leuke dingen. Ik weet het al, want ik heb zijn artikel al kunnen lezen. Maar ik mag het niet vertellen, want het is onder embargo. Maar dat komt er ook aan. Het is hartstikke leuk. En iets waarvan ik denk dat Donovan het net als ik heel leuk vindt. Ik heb Windows 11 gezet op een Lumia 950.
Oh.
En daar ben ik mee bezig gegaan. En ik vond het heel leuk om te doen. Het is niet zo dat je denkt, oh, ga dit allemaal doen. Of dit moet je op je dagelijkse telefoon zetten. Helemaal niet zelfs. Maar als je ook nog zo'n oude telefoon hebt liggen, dan is het gewoon leuk om mee te stoeien.
Precies.
Heb ik een verhaaltje over geschreven. En het is echt wel leuk om zo'n nieuw besturingssysteem te zien op zo'n oude telefoon.
Ben benieuwd.
En dat komt dus ook aan. Ja.
Ja.
Dat was het voor deze week. Dank jullie wel, jongens.
Nou, heel graag gedaan.
Feedback of dingen voor de puntpost, die kunnen onder de puntgeek, onder de YouTube video natuurlijk ook, of via de mail via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.
Hoi.